Nou, goedemorgen, ik ga het ook zo doen. En weer, fokje water. Altijd een beetje zenuwachtig in begin. Nee, goedemorgen, leuk om hier te zijn. Mijn naam is Paul Groenewegen, voor degenen die me nog niet kennen. Maar de meeste van jullie zijn bekende gezichten. Ik ben getrouwd met Sandra. En we hebben twee hele lieve kinderen, die hopelijk lekker aan het spelen zijn nu. En wij wonen momenteel in Zeist. Dat is een uurtje rijden hier vandaan. Maar we hebben geschiedenis in deze gemeente, vooral ik. Ik kom hier al behoorlijk wat jaar. En nu, vanwege dat we in Zeist wonen, wat minder. Maar we zijn nog steeds verbonden en we voelen ons verbonden. En we vinden het heel erg fijn om hier te zijn. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp. Ik ga al niet zeggen wat voor onderwerp, maar de titel, moet ik zelf ook eens spieken hoor. Moet ik het goed zeggen? Zwijgen is zilver, spreken is goud. En dan hoor ik je denken, hey, dat klopt niet. Maar goed, ik mocht de preek verzinnen, dus het klopt wel. Dus, zwijgen is zilver, spreken is goud. Daar gaan we het over hebben. Nou, wat ik al zei, we vinden het heel fijn om hier in de gemeente te komen. Uiteraard vanwege de relaties, de contacten die we hebben. Maar ook dat ik toch elke keer weer geconfronteerd word met mijn identiteit. Dick, wat zei je vanochtend tegen mij? Weet je nog? Ja, en net ook. Ik heb ook aangesproken van, hey, kom op, zoon van de koning. Er gaat geen keer voorbij dat ik hier ben geweest, dat ik altijd word aangesproken als zoon van de koning. En dat geeft me altijd even een fijne boost. Vind ik altijd leuk om te horen. En er is ook een reden waarom ik zo word aangesproken. Die ga ik even uitleggen. Jaren geleden op school werd ik veel gepest. En kinderen weten vaak niet wat dat betekent, pesten. He, ze doen het, maar ze weten niet de consequenties van het pesten. Ik helaas wel, want ik heb daar wel ervaring mee gehad. Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van ontvangen van pesten. En in het begin is het zeker niet leuk, maar hoe vaker je gepest wordt, hoe meer je dingen gaat horen, hoe meer het gaat landen in mijn hart. En ook thuis ben ik opgegroeid met een hele liefdevolle moeder, maar een heel veel eisende vader, waar ik eigenlijk nooit goed genoeg was. Wat ik ook deed, het was nooit goed genoeg. En ik probeerde en ik deed mijn best, maar het was niet goed. En op school, wat ik ook deed, ik hoorde er niet bij. Ik was niet een van de clubje. Wat voor clubje dat ik maar was. Ik was een buitenbeentje en dat maakte mij onzeker. Dat maakte mij een buitenstaander, alleen. En ja, dat heeft ook een zoektocht voor mij teweeg gebracht. Want wat is nou de zin van het leven? Waarom leven we? Wat is er nou leuk aan? Ik heb nooit gedacht aan zelfmoord, maar ik heb wel het leven gehaat. Er waren wel momenten dat ik had dat ik wenste dat ik niet geboren zou zijn. Maar het was nou eenmaal zo, ik was geboren en ik moest daarmee leven. Dus ik ben op zoek gegaan, oké, wat is de zin van het leven? En ik kwam er maar niet uit. Ik vond het lastig. En mijn moeder, die was toen kerkgaand, die zei, ga eens een keertje mee naar de kerk. Misschien vind je daar het antwoord. En ik kwam in de kerk en ik was rond een jaar of 18. En ik vond het hartstikke fijn in de gemeente. Ik voelde me welkom. Maar ook daar had ik wel wat moeite. Binnen no time was ik heel actief in de kerk. Ik vond het geweldig om op zondag te zijn. En op dinsdagavond en woensdagavond en donderdagavond. Ik was super actief. En de reden was ook omdat ik erbij wilde horen. Ik had onzekerheid meegenomen in de kerk. En ik deed van alles in de kerk. Deels omdat ik het leuk vond, maar ook heel groot deel omdat ik erbij wilde horen. Ik was zo actief. Ik deed van alles. Ik organiseerde avonden naar de film met de hele gemeente. Na een maand was ik al tienerleiding. Wat ik trouwens niet heel verstandig vond. Maar de kerk zat in een moeilijke tijd. En ze zochten tienerleiding. Nou, doe ik het maar. Ik was super actief. Maar ook naar God toe. Was ik heel competitief. Ik wilde zijn liefde verdienen. Ik deed van alles om maar geliefd te worden door God. En elke keer faalde ik weer voor mijn gevoel. En ging nog harder mijn best doen. En tot ik een keertje las over identiteit. En ook over het verhaal van Abraham. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen. Abraham wordt op een hoge leeftijd geroepen door God. Nou, hij is al eerder geroepen, maar op hoge leeftijd vertelt God tegen Abraham van, hey, uit jou ga ik een groot volk maken. Nou, Sara vond het heel grappig, die moest ontlachen. En Abraham geloofde het wel, maar God hielp hem wel een klein beetje. Want God veranderde de naam van Abraham naar Abraham. En wij horen Abraham, maar het betekent vader van vele volkeren. Dus elke keer als hij werd geroepen, hoorde hij vader van vele volkeren. Nou, hè? Komt hij thuis, hey, vader van vele volkeren, wil je even de tafel dekken? Of gaat hij in de bakker, vader van vele volkeren, wat wilt je hebben? En elke keer hoorde hij dat. En dat heeft waarschijnlijk wel een stuk meer geloof in hem opgebouwd, mocht hij al hebben getwijfeld. En ik, nou, dat wil ik ook. Dus ik heb toen ik in mijn onzekere tijd zat, heb ik bewust de keuze gemaakt. Oké, ik wil geloven dat wat de Bijbel zegt ook waar is. Ook al voelt het niet zo, ik wil het graag geloven. En dat was het moment dat ik begon te schrijven onder elke e-mail, onder elke brief, Paul Zo van de Koning. Dat is in het jaar 2000 geweest. Ik heb het denk ik 20 jaar volgehouden. En heeft heel veel leuke gesprekken teweeg gebracht. Mensen die me aanspraken van, hey, Zo van de Koning. Mensen die geloofden. Mensen die niet geloofden. Die dachten dat ik inderdaad van adellijk bloed was. Dat ik moest uitleggen. Nee, dat is, hè. Hemelse Vader. Dat moest ik heel uitleggen. Maar dat geeft ook weer leuke gesprekken. En ik kan nu wel zeggen dat mijn identiteit is werkelijk Zo van de Koning. Daar twijfel ik geen seconde aan. Er is niks in mijn wezen dat twijfelt dat ik een zoon ben van de koning. Oké, wat was de titel van vandaag van de preek? Ja, dat was hem. Hè? Maar als die verkeerd is, dan onthoud je hem wel vaak. Dat is namelijk makkelijk. Zwijgen is zilver, spreken is goud. Het thema van vandaag is woorden hebben kracht. En de woorden die waren uitgesproken door de kinderen, misschien niet wetende wat voor effect het had, had zeker effect op mij. En de woorden die mijn vader heeft uitgesproken over mij, hebben effect gehad op mij. Hebben mijn leven bepaald, hebben mijn leven gevormd. En gelukkig daarna waren ook de woorden van God die mij een andere richting hebben gegeven. Maar woorden hebben zeker weten veel kracht. We weten het allemaal, we hebben er allemaal ervaring mee. Het zal geen nieuw onderwerp zijn voor velen, maar het is wel goed om nog een keertje weer herhaald te krijgen. En wat ik zei, de Bijbel staat er vol mee. De leesbril, dat is ouderdom. Ja, en het begint al, hè, in de Genesis. De Heer sprak, hij staat in Psalm 33 vers 6, door de adem van de mond van God is de hemel gemaakt en door de adem van zijn mond is het leger der sterren gemaakt. En uitgesproken woorden hebben veel kracht. Niet op ons alleen, blijkbaar ook op de natuur. Er is een dokter geweest, een wetenschapper, dokter Emolio, of Emolo, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar die heeft een onderzoek gedaan over de trillingen van onze stem. En hij had allemaal bakken water, en over elke bak water heeft hij een bepaald woord uitgesproken. Liefde, haat, vriendschap, vreugde, ellende, enzovoort. En al die bakken water hebben ze ingevroren, en dan zijn ze al die ijskristallen, waterkristallen gaan bekijken onder de microscoop. En het is wel leuk om even thuis te onderzoeken, even te googelen, naar de foto's, naar de resultaten ervan. Want bij de kristallen, met bijvoorbeeld vreugde, of vriendelijkheid, of vrolijk, dat waren allemaal hele mooie, harmonieuze, fantastische waterkristallen. Maar de kristallen van haat, en waar ellende was over uitgesproken, die waren niet harmonieus, die waren niet mooi. Sommige waren zelfs verkleurd. Nou, dat heeft effect van onze woorden hebben dat op water, laat staan op ons, levende wezens met een ziel. Woorden hebben wel degelijk kracht. En we vergeten het soms. Ik vergeet het soms. Laat ik het persoonlijk houden. Ik vergeet het heel vaak. Ik vergeet dat mijn woorden kracht hebben. Ik vloep er wel eens wat uit. En dan lezen we in de Bijbel dat mensen eigenlijk best wel een goed besef hadden dat woorden kracht hebben. Een heel bekend verhaal wat we allemaal kennen, maar waar we vaak niet bij stilstaan dat woorden kracht hebben, is het verhaal van Esau en Jacob. We leren het op de zondagschool. En twee broers, de tweelingbroer, Esau de oudste, Jacob de jongste. Nou, deze twee, we lezen niet heel veel over hun relatie, maar hetgeen wat we lezen is nou niet heel erg gezellig. En ze groeien op in een gezin met papa Isaac en mama Rebecca. En ook daarin zijn de relaties niet helemaal geweldig. Vader houdt meer van Esau, mama houdt meer van Jacob. Dus de relaties onderling zijn niet helemaal geweldig. Maar de tijd is gekomen voor Isaac dat hij gaat sterven. Hij weet het, hij is oud, hij is hoogbejaard, hij is blind. En het is tijd voor hem om een stokje door te geven. In die tijd waren er nog geen handgeschreven of geschreven testamenten. Het ging van woord van de papa naar de oudste zoon. En de tijd is gekomen voor Isaac dat hij heen gaat. En hij roept Esau bij zich. Hij zegt: Esau, nog eventjes. En ik ga heen. Ik ga dood. Ik wil jou de zegen geven. Ik ben nog niet op kracht om dat te doen. Dus ga heen. Ga een bokje schieten. En maak hem klaar zoals ik het lekker vind. In de tussentijd stond zijn moeder Rebecca om mee te luisteren. Die hoorde dat wat Isaac had gezegd tegen Esau. En die dacht, ja hallo, dat vind ik niet zo leuk. Ik wil dat Jacob de zegen krijgt. En die heeft met Jacob een plan zich gemaakt. Terwijl Esau op jacht ging. In die tijd was dat Esau leefde. Was net, echt net voor de tijd van magnetronmaaltijden. En picknick was ook nog niet dat ze daar in die regio afleverden. Dus Esau moest zelf op jacht gaan. En dat duurde een dag of twee. Misschien een dag als hij geluk had, maar zeker een dag of twee. Misschien nog wel langer. Hij moest erop uit. Hij moest naar een plek gaan. Hij moest wachten op het juiste bokje. Nog raak schieten ook. Terugkomen. Fileren. In stukken snijden. Een maaltijd klaarmaken. En dat ging niet allemaal even makkelijk als het tegenwoordig gaat. Dat we even naar de supermarkt lopen. En een kant-en-klaar maaltijd halen. Dus het duurde even. En in de tussentijd dat hij weg was, had Rebecca, dus zijn moeder, samen met Jacob een plannetje verzonnen om de zegen te stelen. Jacob verkleedde zich, deed de kleren aan van Esau, deed wat geitenhaar op zijn huid, want Jacob was niet zo behaard als zijn broer Esau. En Esau, die was dus behoorlijk behaard, net als een geit. En de moeder, die maakte een bokje klaar. Dat nog ergens een bokje klaar liggen, die heeft het gemaakt, precies zoals Isaac dat lekker voor vindt. En dan gebeurt het moment. Hè? Daar komt Jacob met zijn dienblad binnen bij zijn vader, met erop het eten, precies zoals hij lekker vindt. Hij heeft van tevoren een beetje geoefend om zijn stem te vervormen, zodat hij ook klinkt als Esau. En hij komt binnen en zijn vader zegt: wie is daar? Hij zegt: ik ben het, Esau. Oh, dat heb je snel gedaan. Ja, de Heer was met me, zegt hij dan. Nou, dat was eigenlijk al leugentje nummertje 1. En dan zegt hij: ja, maar hé, je zegt wel Esau, maar je klinkt als Jacob. Nee, ik ben het echt, ik ben het Esau. Oh, nummertje, leugentje nummertje 2. Nou goed, ja, Isaac vertrouwt hem nog steeds niet helemaal. Hij zei: nou kom eens hier, ik wil je even voelen. Als ik je voel, dan weet ik zeker dat je Esau bent. Nou goed, daar was dus op geanticipeerd. Jacob gaat naar Isaac toe en Isaac voelt, en hij voelt inderdaad de harige huid, wat overeenkomt met de huid van Esau. En tegelijkertijd ruikt, staat ook in de Bijbel, ruikt Isaac de geur van Esau. En denk: oké, jij bent mijn zoon Esau. En hij kon niet zien, Isaac, dus hij moest op geur en tast afgaan en dat deed hij. En met de kennis die hij had, dacht hij werkelijk dat hij de zegen ging geven aan Esau. Terwijl Jacob voor hem stond. En dan zegent dan zegt hij hem. Met hele mooie woorden. Dat hij zal regeren over zijn broers. Dat hij groot land zal beërven. En dat hij machtig zal zijn. Nou, einde verhaal. Tenminste, zou je denken. Nou, Jacob vertrekt. Isaac gaat even lekker slapen. Die heeft lekker zijn buikje vol gegeten. Ligt waarschijnlijk net in de roes. Wordt er weer op de deur geklopt. Ja, wie is daar? Ja, ik ben het, Esau. Ja, wat kom je nou weer doen? Ja, ik kom je bokje brengen. En je voelt eigenlijk een beetje die awkwardness, die spanning voel je opbouwen. Van, ja, maar hey, wat is hier gebeurd? En dan in één keer snapt iedereen wat er gebeurd is. Jacob heeft samen met zijn moeder een plannetje gemaakt om de zegen van Esau weg te halen. En ik dacht voorheen altijd, ja, maar Isaac, je bent opgelicht. Door je eigen zoon. En je vrouw, maar dat wist hij niet. Maar wel door zijn zoon. Je bent opgelicht. Je bent voorgelogen. Kan je niet gewoon je woorden terugnemen? Kan je niet gewoon de zegen die je eigenlijk voor Esau had bedoeld, gewoon terugnemen en alsnog aan Esau geven? Het is toch eigenlijk gewoon rechtmatig, denk ik dan. Maar in die tijd wisten ze dus heel goed, hey, woorden hebben kracht. Eenmaal uitgesproken, zijn ze uitgesproken. Kan je ze bijna niet meer ontdoen. En Rebecca wist dat heel goed, want die overhoorde het gesprek tussen Isaac en Esau. En die dacht, maar als wij ervoor zorgen dat Jacob eerder is, krijgt hij de zegen. En als hij eenmaal de zegen heeft, kan hij ook niet meer ontnomen worden. En Isaac wist dat ook. En die zei tegen zijn zoon Esau, hey, ik ben voorgelogen, ik ben bedrogen. Jacob is hier geweest, die heeft de zegen gekregen, kan hem niet meer terugnemen. Sorry. En alsnog, voor jou heb ik ook een zegen, maar niet meer dezelfde zegen, niet meer dezelfde autoriteit die ik aan je broer heb gegeven. En dat verhaal vond ik altijd interessant, omdat ik denk van ja, hey, die snappen wel de kracht van woorden. En snap ik dat zelf soms wel. Heel vaak vloep ik er toch iets uit, of zing ik een liedje mee, en dan ga ik achteraf denken, hey, wat is eigenlijk voor rare tekst? Ken je dat? Ik heb het wel een keer gehad, hoor, dat ik in de bouw stond. En ik lekker aan het meezingen was met een nummertje. En ik was best wel hard aan het meezingen ook. En omdat ik het liedje al heel lang niet had gehoord. En als kind zeiden, vond ik het zo'n leuk nummer. En heb ik het zo hard meegezongen, zo vaak. Ik heb het bandje, cassettebandje toen nog, grijs gedraaid met een nummer. En toen stond ik in de bouw lekker mee te zingen. En op een gegeven moment ben ik gaan luisteren. Ah, wat een rare tekst. Super seksistisch, heel vrouwenvriendelijk. Dus sindsdien zing ik ook niet meer mee of ik zet hem weg. Dan een beetje als hij op de radio komt. Maar heel snel vloep ik er toch wat uit. Dan ben ik niet bewust van woorden. We gaan even lezen met elkaar. Jacobus hoofdstuk 3. Zelf lees ik uit de NBV. Dat is gewoon de NBG. NBG, dat is nog steeds mijn favoriet. Jacobus hoofdstuk 3 en dan gaan we vers 2 tot en met 5. Want wij struikelen allen in velerlei opzichten. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. In staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Als we paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie, ook de schepen, of schoon, zij zijn zo groot en door sterke winden voortgedreven, worden door een klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Het was zover. Nou, hier inderdaad ook wel zien dat onze tong behoorlijk wat teweeg kan brengen. Het is een klein onderdeel van het lichaam, maar het bestuurt het hele lichaam. Zoals het hier staat. Het is een klein vlammetje, maar het kan het begin zijn van een bosbrand. Bepaalde woorden die zijn uitgesproken, kunnen een groot effect hebben. En er staat in Spreuken 18 vers 21, staat, even kijken hoor. We hebben de macht, woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Dus woorden hebben macht over leven en dood. En dat vond ik wel een, best wel heftig. Dat we weer te beseffen. En daarvan denk ik dat het goed is dat we nogmaals naar dit onderwerp kijken. En misschien hebben we het al eerder gehoord. Maar het is wel goed om even weer bij stil te staan. Dat onze woorden die we uitspreken. Dus macht hebben over leven en over dood. Dat is nog best wel verantwoordelijkheid. En dat dood, dat heb ik al verteld. Het is niet altijd letterlijke dood. Fysieke dood. Maar ook geestelijk of mentaal. Iemand even de grond in trappen. Roddel. Pesten. Maar ook negatieve woorden. En we worden daarmee omringd met negatieve woorden. We leven in Nederland, waar we lekker calvinistisch zijn. Waar je niet al te veel positiefs over jezelf mag zeggen, want dan word je hoogmoedig, arrogant. En steek je hoofd boven het maaiveld uit, trek je weer wel even met z'n allen naar beneden. Ga je 3 dingen over jezelf vertellen die goed zijn, dan is nu wel genoeg. Maar op het moment dat je 20 negatieve eigenschappen gaat zitten vertellen tegen dezelfde groep, zit iedereen, ja, mee te klikken. Ja, inderdaad, dat herken ik wel. En ben je bij nummertje 20, dan hebben ze ook nog wel aanvullingen voor je. En op je werk, dus ik, op mijn werk, word ik wel dagelijks mee geconfronteerd met negatieve woorden over de ander. En hoe gaan we daarmee om? Wat doen we daarmee? Weet je, en ik ben zelfs slachtoffer geworden van negatieve woorden. En ik heb waarschijnlijk ook wel slachtoffers gemaakt met mijn negatieve woorden. En misschien ben jij slachtoffer en misschien heb jij slachtoffers gemaakt ermee. Maar laten we ook focussen dat woorden dus niet alleen macht hebben over dood, maar ook over leven. Laat het positief ook benoemen. We hebben dus ook de macht over leven op onze tong. In onze woorden. Dat is een behoorlijk grote verantwoordelijkheid, maar ook onwijs bijzonder dat God ons die verantwoordelijkheid en autoriteit geeft. Als we kijken naar Jezus, wat gebeurde er toen hij sprak? Wonderen, tekenen, genezing. Maar ook acceptatie. Bij hem was niemand buitengesloten. Bij Jezus voelde niemand zich eenzaam. En zijn woorden waren vertroosting. Genezing. En die woorden zitten ook op jouw tong. Die woorden mag jij ook uitspreken. Die autoriteit zit ook in jou. Dezelfde geest, zegt de Bijbel, die in Christus was, zit ook in ons. In ieder van ons. En we mogen erop uitgaan, kijkend van, hé, waar kunnen wij woorden van leven uitspreken? Juist in de plekken waar al zoveel negatieve woorden worden gesproken. Als er wordt gerold op je werk, positief. Laten we leven spreken. Ik heb het een tijdje gedaan in mijn werk, dat als iemand iets negatiefs zei, dat ik ook vroeg, oké, en wat vind je leuk van die persoon? Vonden ze niet een hele leuke vraag? Maar het was wel een belangrijke vraag. En na 6 keer gevraagd te hebben, op een gegeven moment merkte ze, oké, weet je, misschien kunnen we beter niks negatiefs zeggen waar Paul bij is. Want anders krijgen we weer diezelfde vraag. Maar spreken we woorden van leven uit? Zoeken we het op? Zijn we er bewust van? Of komen we thuis en denk, oh, wacht, eigenlijk had ik dat moeten zeggen. En juist op het moment dat je dat denkt, is het nog steeds niet te laat. Je kan nog steeds terugkomen op je woorden. Of achteraf dat je dacht, oh, ik heb iets gezegd wat ik beter niet had kunnen zeggen, dat je daar wel op terug kan komen. Woorden die we hebben gezegd, we kunnen niet meer ontkrachten, maar bepaalde woorden kunnen we misschien wel op terugkomen. We waren niet zo bedoeld, of waren misschien wel bedoeld, maar vanuit de verkeerde. Ik zat gewoon even lekker niet meer vel, ik was moe. Ik zei dingen die ik niet had moeten zeggen. Of in een ruzie. Hè? Iemand doet je pijn en uit de reactie vloep je er iets uit. Dat zijn juist de goede momenten om op terug te komen van, hey, dit had ik niet moeten zeggen, sorry ervoor, excuses, spijt me, vergeef me. Anders kan ik het niet zeggen. Dat is een liedje van iemand. Maar woorden hebben dus kracht. Daar zijn we ons van bewust. En dat is de uitdaging voor jullie, voor mij. Om deze week ook op te letten van, hey, hoe gebruik ik mijn woorden? Spreek ik woorden van leven? Spreek ik woorden van hoop? Van acceptatie? Van bemoediging? Op het moment dat ik hoor bij iemand anders woorden van negativiteit, hey, ga ik er tegenin? Of laat ik het maar over me heen komen? Zijn we ons bewust van de woorden die we uitspreken? En wat ik al zei, weet je, soms roepen de dingen uit, met een liedje kan, of zelfs in de kerk, hè? Af en toe dan zingen we van de liedjes in de kerk, waarvan ik zelf niet helemaal weet wat we dan zingen. Hè? Als je daar, Erkam Kana Adonai, iemand weet wat je dan überhaupt zingt. Maar we zingen af en toe wel. En ik geloof dat in de kerk we allemaal goede woorden zingen, en allemaal mooie dingen zingen. Maar ik snap niet altijd wat ik zing. Het is goed om ons er bewust van te zijn. Ik was één keer op een conferentie, dat was alweer vorig millennium, 1999, in Hongarije. Dat was een geweldige mooie conferentie. En die werd geleid door twee broers, Trent en Trey Shepard. Het waren enthousiaste, jonge mensen. En die leidden die conferentie. En een van die twee broers, Trent, die had ook een bandje, 100 Hours. Die bestaat niet meer. Maar die maakte hele leuke muziek. En die leidde ook de aanbidding. En het was lekker evangelisch, dus alles werd in behoorlijk lang herhaald. En dus niet gewoon refrein, couplet, nee, op, tegen alles 26 keer. En dat doen we dan nog een keer, 4 keer. En dat is wel helemaal mijn stijl trouwens hoor, dus ik vond het heerlijk. En er was één nummer, en het heette I Surrender. Het is niet I Surrender, de oude hymn, maar het was I'm Giving You My Heart. And all that is within, I'm laying it down for the sake of you, my king. En dan gaan we nog een stukje verder. En dan, I surrender all to you, all to you. Nou goed, en dat dan 24 keer maal 6. En dat zongen we behoorlijk lang. En ik zong het ook mee. En op een gegeven moment stond ik niet meer in de zaal. Terwijl ik wel daar stond, maar ik werd meegenomen in een visioen. En de visioen die nam me mee naar een plek. En dat was een strijd. De strijd was te gaande. En een beetje zo'n Braveheart gevecht op een heel groot veld. En er waren, stond een leger. En aan de andere kant was een hele zwarte iets. En aan die kant zag ik mezelf ook staan. En we schoten met pistolen, met kruisbogen. En eruit kwamen echt kruisen. Geen kogels, maar kruisen. En we schoten dus op dit zwarte, soort mistachtig iets wat steeds dichterbij kwam. En ik wist heel duidelijk, oké, dus geestelijke strijd. En ik vond het wel eigenlijk wel zo stoer om te zien. En ook wel leuk om te zien dat ik mezelf ook daarin zag. Maar het volgende moment was hetzelfde veld, maar het moment na de veldslag. En overal waar ik keek, lagen hoopjes dode mensen. En dode wezens. En op een gegeven moment werd de focus gelegd op één hoopje en we werden steeds dichterbij. Kwamen steeds dichter bij dat hoopje. En toen op een gegeven moment zag ik mezelf daar liggen. Dat was heel raar om te zien. En het moment daarna, het was een kort moment, het moment daarna was mijn eigen begrafenis. En dat was helemaal raar om je eigen begrafenis te zien. Ik zag allemaal mensen die ik kende en die ik niet kende. Maar ik zag de verdriet, ik zag de pijn. En toen was het afgelopen. En toen stond ik weer in de zaal. En inmiddels was het liedje wel afgelopen. En alle liedjes waren afgelopen. Ze waren al bezig met de break. En op een gegeven moment was ik weer terug in de zaal. En ik dacht, waarom, heer, wat is dit? En toen eenmaal terug in mijn hotelkamer. Toen begon God te vertellen. Van ja, weet je, het is leuk zo'n liedje. Van I Surrender All. I'm Giving You My Life. Nu weet je een klein beetje wat het betekent. Want voor mij voelde die visioen nou heel realistisch hoor. Het was niet van, oh, het is ergens een droom waarvan je wakker wordt. Ik voelde alsof het echt was. En God zei, weet je, nu heb je een klein beetje een idee van wat het betekent. Van I surrender all. En ik moet je eerlijk bekennen, de dag erna was het liedje werd weer gezongen. Ik heb hem heel anders meegezongen. En er zijn ook een aantal keren geweest dat ik hem niet heb meegezongen. Ik ervoer het niet op dat moment om mee te kunnen zingen. En ik ben heel bewust meer gaan kijken, oké, wat zing ik? En zing ik omdat het verwacht wordt van me? We doen het allemaal, dus doe ik maar mee. Of kies ik ervoor? Nee, ik zing wat ik wil zingen. En hetzelfde met, hoe ga je op je werk met je woorden om? Ga ik mee met dat wat er gesproken wordt? Of ga ik er tegenin? Kracht van leven ligt op jouw tong. Als je dat laat bezinken, dat is toch geweldig? Dat we ergens licht mogen brengen waar duisternis is. Dat we genezing mogen brengen bij mensen die dat nodig hebben. Mensen die gebonden zijn, bevrijding mogen geven door het woord wat we spreken. Dat we mensen verwelkomen mogen. Dat ze erbij mogen horen. Wat een verantwoordelijkheid heeft God ons gegeven, maar wat een mooie verantwoordelijkheid hebben wij allemaal meegekregen van God. En dus de uitdaging voor jou, voor mij, voor u, is deze week om iets meer bewust te zijn van dat wat we spreken. Laten we met elkaar een lekker leven creëren. Laten we mooie woorden uitspreken over de ander, maar ook over de persoon die je ziet in de spiegel. Want die heeft het ook nodig. We hebben het ook nodig om tegen onszelf gewoon te zeggen van, jij mag er zijn. Je bent leuk, je bent geweldig, je bent uniek. Je bent de zoon van de koning. Je bent de dochter van de koning voor de vrouwen onder ons. Maar die mag je ook meenemen voor jezelf. Spreek ook woorden uit over jezelf. Je kan het niet. Jawel, ik kan het wel. Met Christus is alles mogelijk. Je bent niks waard, absoluut. Je bent zeker veel waard. Zeg het ook tegen jezelf. Spreek woorden van leven uit over jezelf. En spreek ze uit over een ander.